Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we gemeente uit Psalm 113 en daarvan de versen 3 en 4, 113, 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. En het vierde, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten. 3 en 4 van Psalm 113. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in duren tijd en hongersnood. Daarna lezen we uit het woord van de Heere Genesis 39, de eerste 9 versen. Genesis 39, vers 1 tot en met 9 is de schriftlezing na de belijdenis en na het zingen van Psalm 33, vers 10. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp, en zij zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen onze overdenking van het leven van Jozef voortzetten met het begin van dit hoofdstuk te overwegen in de dienst van vanavond. En de tekst kunt u vinden in de versen 1 tot en met 6 van Genesis 39. Genesis 39, vers 1 tot en met 6. Het is u zo even gelezen en we lezen vanavond alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden, tot en met het zesde vers. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, nu we opnieuw op deze zondag samen mogen komen, buigen wij ons neer voor uw aangezicht. Wat een wonder van u is dat wij gelegenheid krijgen om ons neer te buigen. Dat u ons het leven geeft, want als we niet leefden, dan zouden we ons voor u niet neer kunnen buigen. Dat u ons het heden van de genade geeft. Dat u ons ook samenbrengt onder het geklank van uw heilig woord. En juist daar is de plaats van het gebed. En daar zijn we samen. Heren, laat het ook zo mogen zijn dat we het als een wonder van u zien. Dat wij op deze plaats mogen komen en ons voor uw heilig aangezicht mogen neerbuigen. En nu bidden we van u, Heren, wil u ons zegenen. We lezen zo heel eenvoudig in het woord wat vanavond onze aandacht vraagt, dat u met Jozef was. En dat u hem ondanks de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde, in alles zegende. Heren, zou u ook ons zo willen zegenen. Vooral willen zegenen met uw goddelijke nabijheid en uw goddelijke genade. Want dat is het wat we meer dan enig ander ding nodig hebben. Heere, schenk ons dat. Dat vragen we allereerst in het uitdragen van de boodschap. Of u ons genade wilt geven en het wilt laten blijken ook vanavond in de prediking dat u met ons wilt zijn. En dat u in de prediking wilt meekomen zodat we het woord mogen verkondigen. Dat het helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk mag zijn. En dat we uit dit bekende gedeelte van deze oud-testamentische geschiedenis oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. We smeken ook, Heere, of u wilt geven dat we niet alleen in de prediking gezegend worden, maar ook bij het luisteren. Laat alles wat bij het luisteren u de loop van uw woord kan hinderen, worden weggenomen. U weet, het is deze dagen, deze weken, deze maanden eigenlijk al warm en we zijn vermoeid geworden van de hitte. En misschien dat ook het luisteren kan beïnvloeden. Heren, laat het dan zo mogen zijn dat de warmte ons niet al te zeer beïnvloedt. Maar wil u geven dat we toch luisteren mogen. En als er andere dingen zijn die op zichzelf beschouwd hindernissen kunnen gaan worden, wil u dat alles ook wegnemen. Gedachten en zorgen die met ons meegingen. Of ons in ons binnenste in zijn greep houden. Heere, neem het weg. En geef dat we luisteren mogen. En dat we ons betrokken weten bij de boodschap. En dat we niet alleen maar luisteren mogen met onze oren en met ons verstand. De boodschap mogen registreren, mogen opnemen in ons binnenste. Maar dat we de boodschap ook mogen verwerken. Ja, laat het woord van u mogen dalen tot in het binnenste van onze ziel. En wil u door uw geest ons hart zo bereiden, zo veranderen, zo vernieuwen, dat ons hart onder en door de prediking, door de bediening van de Heilige Geest, vernieuwd mag worden. Voor het eerst. Of ook verder en opnieuw. Heere, wil u zo de boodschap van uw woord zegenen. Zegen het voor hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Het zal vanavond opnieuw gaan, zoals de laatste weken meerdere malen in de Jozefs geschiedenis. Over verschillende aspecten van onbegrepen wegen. Moeitevolle omstandigheden. Waar wij het doel en het einde niet van kunnen overzien. Heren, als het zo is, laat dan het woord van deze avond onderwijs mogen geven. Dat al is het dat wij uw wegen niet begrijpen, ook de donkere wegen en de kromme wegen in ons leven. Dat uw weg toch altijd heilig en goed is. En dat u in de diepste wegen met degene wilt zijn die het in alle ootmoed om u begonnen is. Want wie uw naam ootmoedig vreest, zal toch ervaren dat hoe het ook mag tegenlopen, gij een God zijt die de armen uit het stof verhoogt en ze toch voorspoedig maakt, dwars door alle moeite en zorgen heen. Heere, wil u die boodschap zegenen. Wil u ook de boodschap zegenen wanneer we herinnerd worden aan het feit dat wij geroepen worden om uw wegen te aanbidden. En te wachten, te verwachten, dat het woord van de Heere komen mag. O, u weet hoe moeilijk dat is voor ons ongeduldige vleeselijke hart. U weet dat we niet wachten willen en niet wachten kunnen. Maar wil u het leren door het werk van uw genade voor het eerst of ook opnieuw. En laat het dan een biddend wachten, een biddend verwachten zijn. Heere, wil dat bewerken. Oefen uw kerk, uw kinderen in al deze dingen en zegen gij ze uit genade. Wil u vanavond met ons zijn en met allen die zich met ons verbonden weten en met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Heere, we bidden, wil u op een ieder van ons neerzien en ons allen een zegen bereiden. We bidden u ook in verband met de weersomstandigheden, of u nu alles zo droog is en de aarde roept, de dieren en de planten en de akkers schreeuwt om regen, of u regen die verkwikt wilt schenken. Of u dat ook wilt geven voor het gewas en ook voor het welbevinden van mens en dier. Heere, geef dat deze warme dagen die we van u hebben mogen ontvangen niet zo verwerkt mogen worden dat we er opstandig onder worden of wrevelig. Maar wil u geven dat we ook verandering van weersomstandigheden van u mogen verwachten, die je toch gezegd hebt dat het weer en de regen en de zonneschijn alles in uw hand ligt. We bidden u ook, Heere, wil u geven dat heel in het bijzonder voor mensen die ziek zijn en voor degenen die ouder worden en soms lichamelijk en geestelijk allerlei zwakheden en gebreken hebben, dat de temperaturen milder en minder mogen worden. Wil u geven dat dat ook gebeuren mag, opdat zij zich beter mogen bevinden in de omstandigheden van hun leven, die toch al niet gemakkelijk zijn. Geef, Heere, dat we ook uw spraak mogen opmerken, die in allerlei natuur gebeuren tot ons komt, in de wijde wereld, maar ook in ons eigen vaderland. En dat we mogen zien dat u spreekt in de geschiedenis, in het natuurgebeuren. En dat we het ook mogen verstaan. Want de tekenen der tijden, in uitzonderlijke droogte, in uitzonderlijke hongersnoden, in geruchten van oorlogen en in pestilentie epidemieën, ze spreken van uw komst. En zo is ook onze tijd een levend getuigenis. Bij uw woord, dat gij komt om de aarde te richten. O Heere, laat het zo mogen zijn, dat wij dan niet onvoorbereid zijn, wanneer u komen gaat. En wanneer de wolken zich samenballen aan de horizon van de wereldgeschiedenis, als een wagen waarop gij komen zult om te verschijnen op die dag. Wil u, Heere, met ons zijn. En dan denken we niet alleen aan ons als gemeente, als gezinnen, als families. Dan denken we ook aan het kerkelijke leven. We bidden of u met ons wilt zijn als kerken, nu morgenavond er weer opnieuw voor de zoveelste maal dit jaar een extra vergadering zal zijn van de particuliere synode van het zuiden om een aantal belangrijke dingen te bespreken. Heere, wil u die vergadering in ons midden zijn en geven dat het een vergadering mag zijn waarin broederlijke eensgezindheid vergaderd mag worden en de dingen ook tot een goede afronding en een juiste beslissing mogen komen. Wil u moderamen wat leiding heeft te geven, dan ook opnieuw gedenken. En geef, Heere, bij de moeilijke dingen waarin opnieuw de verdeeldheid en de verscheurdheid ook binnen eigen huis, binnen het huis van onze eigen kerken zichtbaar wordt, dat ook deze dingen ons veel verbinden mogen aan de troon van uw genade, Heere. Breng ons weder en bind ons samen aan het woord van uw waarheid in verootmoediging. We bidden u ook voor de generale synode die volgende week zal worden geopend, zo u het geeft. Heere, wil ook daar zijn. Als weken en weken lang vergaderd zal worden, publiek in de openbare zittingen, maar ook heel veel keren in de beslotenheid van de commissies. Wil geven, Heere, dat alles wat op de agenda staat en wat besproken moet worden, zo behandeld mag worden dat het is tot uw eer en naar luid van uw heilig woord. En wil u ons als kerken verblijden. Wil u ook geven dat er iets mag uitgaan van wat op de synode besproken wordt, ook naar de kerken toe. En dat het dienstbaar mag zijn tot de eer van uw naam en tot heil van het hele kerkelijke leven. Heere, bewaar ons ervoor dat de spanningen die er altijd zijn in weken en maanden die aan de synode voorafgaat, tot verdere verwijdering zouden leiden. Maar geef dat we alle mogen bukken voor u. En wil u ook geven dat de beslissingen die synode neemt, goede beslissingen mogen zijn, waarover uw zegen geboden is en waarover uw zegen geschonken wordt. Wil u zo, Heere, aan al het kerkelijke werk gedenken. We dragen het werk van evangelisatie, zending en verkondiging van het evangelie onder het oude volk van Israël aan u op, met allen die daar werken mogen of gaan werken. Wil u hen, Heere, op al die posten gedenken, ondersteunen en laat het ook hun ervaring mogen zijn door de genade van u, dat de Heere met hen is. Want dat is toch het allervoornaamste. Ook in het werk in uw koninkrijk, dat we het weten mogen, dat we het niet alleen behoeven te doen, maar dat u met ons zijt. Wil u zo ook aan ons gedenken. Geef, Heere, wanneer we hier in alle stilte en rust bijeen mogen zijn en het woord verkondigd mag worden, dat het woord vanavond ontdekkend en vertroostend, onderwijzend en vermanend, bemoedigend en opbeurend mag zijn. En dat we het samen ervaren mogen, dat u van ons af weet. Dat u, ondanks al onze tekorte zonde en schuld, toch in Christus Jezus, de grote Immanuel, God met ons wilt zijn. Heere, wat is dat een eeuwig wonder. Laat het vanavond ook mogen blijken. En dat niet om ons, maar enkel en alleen om hem die de meerdere Jozef is. Die getrouw was in alles wat hij deed in heel zijn huis. We vragen het om zijnentwil uit genade. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 105, de versen 10 en 11. Psalm 105, de versen 10 en 11. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. En het 11e, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in het helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. 10 en 11 van Psalm 105. het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog, in uiterste engte dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken. Nog in, nog uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. Dat is het 10e vers van Psalm 89, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het Amen. Geliefde gemeente, hoe kun je nu weten dat God met je is? Want dat zegt de dichter van die 56e psalm. Dit weet ik, dat God met mij is. Hoe, zo vragen we, kun je dat weten? Kun je dat afleiden uit het feit als alles in je leven voorspoedig gaat? Als je door God gezegend wordt in je uiterlijke omstandigheden, in je levensweg? Nee, we weten dat dat niet automatisch zo is, want iemand kan heel voorspoedig zijn in zijn levensweg. En toch, dat de Heere niet echt in de volle zin van het woord met zo iemand is. Voorspoed kan voor sommigen ook een oordeel zijn. Is het dan zo dat je weten mag als de Heere met je, dat de Heere met je is, als je in tegenspoed zit? Het wordt wel eens gezegd, de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Is tegenspoed dan een bewijs altijd dat de Heere met zo iemand is? Nee, dat is ook niet waar. Want tegenspoed, afgedacht van het feit dat het niet gemakkelijk is om het te verwerken, is ook geen onfeilbaar kenmerk dat de Heere dan met je is. Er zijn ook mensen in tegenspoed die niet van de Heere willen weten, die zelfs in hun tegenspoed God lasteren. En zo zien we, uiterlijke omstandigheden op zich zijn geen onfeilbaar kenmerk dat de Heere met ons is. Maar wat dan? Wel, we willen er vanavond vanuit het woord van onze tekst proberen een antwoord op te geven. Want juist midden in deze toch wel wat moeilijke omstandigheden schenkt de Heere voorspoed en zegen aan Jozef. En laat hij hem zien dat hij met hem is. Thema voor de prediking van vanavond is de verlosser in slavendienst. En we letten heel eenvoudig op twee aspecten. Allereerst is dat een dienst vol beproeving, want Jozef is slaaf van Potifar. En in de tweede plaats is het een dienst vol zegening, want de Heere zegent Jozef en zelfs het huis van Potifar vanwege Jozef. De verlosser in slavendienst. Dat is een dienst vol beproeving en een dienst vol zegening. De vorige maal dat we het levensboek van Jozef openden, was het in hoofdstuk 37. En hoofdstuk 37 sluit af met die aangrijpende klacht van Jacob. Hij zal treurend en rouwbedrijvend over zijn zoon Jozef ten grave dragen. Hij weigert zich te laten troosten. Want dit, dat Jozef naar alle ogenschijnlijkheid door een wild dier verscheurd is, is voor hem te zwaar om te dragen. En zo lezen we dan als een bijna nuchtere afsluiting van dat hoofdstuk, dat de Midianieten Jozef verkochten in Egypte en dat hij een slaaf werd van Potifar, de overste der trawanten. Maar dan komt er ineens een andere geschiedenis. En al behandelen we die geschiedenis niet omdat ze niet eigenlijk tot de Jozefs geschiedenis behoort, toch moeten we daar even op wijzen dat tussen het hoofdstuk waarin Jozef verkocht wordt aan die Egyptische hoveling en dit hoofdstuk wat vanavond voor ons ligt, nog dat bijzondere hoofdstuk 38 staat. En in hoofdstuk 38 gaat het helemaal niet meer over Jozef, maar over een van Jozefs broers, om precies te zijn over Juda. Juda, van wie wij weten dat hij straks wordt aangewezen als de man die de drager zal zijn van de belofte. Juda, gij zijt het, zo zegt vader Jacob op zijn sterfbed, u zullen uw broeders loven. Uit Juda zal voortkomen de Messias, de redder van het volk, de behouder van zondaar. En we hebben de vorige keren al gezien dat juist in deze geschiedenis Juda niet gunstig getekend wordt. Juda is het die het voorstel doet om zijn broer te verkopen voor 20 zilverlingen. En daarin lijkt Juda een klein beetje op die latere Judas, die de Heere Jezus Christus verriet voor 30 zilverlingen. Maar hier in dit hoofdstuk, wat tussen die twee hoofdstukken die onze aandacht vroegen geklemd staat, gaat het met Juda bergafwaarts. Ik wil alle zonden van Juda niet breed uitmeten. U kunt het voor uzelf lezen. Maar laat ik 3 punten die in het oog vallen noemen. Juda neemt in dezezelfde tijd, dus nu zijn geweten bezwaard is, met de verkoop als slaaf van zijn broer. En met het bedrog van zijn oude vader. Nu neemt Juda een vrouw uit de zonen van de Kanaanieten, dus een heidense vrouw. En hij krijgt kinderen. En het blijkt dat het ongenoegen van de Heere God in het gezinsleven van Juda brandt. Want een van zijn kinderen wordt weggenomen omdat de Heere tegen hem was. Wat het precies geweest is, we weten het niet. Maar Juda, de zoon van Jacob, moet het toch aangevoeld hebben. Ik heb gezondigd, mijn vader bedrogen, mijn broer verkocht. Ongenoegen van de Heere woont op mijn leven, woont ook op mijn gezin. Maar Juda schrikt ogenschijnlijk niet wakker onder de kastijdende, straffende hand van de Heere. Hij leeft door in de zonde. En dan ziet u ook bij Juda een snelle afloop als der wateren. Want als dan eenmaal zijn eigen schoondochter weduwe geworden is, en hij eigenlijk vergeet, of misschien wel gemakkelijk vergeet, om die schoondochter uit te huwelijken, dan gaat die schoondochter aan de kant van de weg zitten, verkleed als een vrouw van lichte zeden, als een hoer. En Juda, midden in de tijd dat de schapen geschoren worden, zoekt een vrouw van lichte zeden, een hoer, en pleegt overspel met haar. En terwijl hij niet weet dat het zijn eigen schoondochter is, blijkt later dat zijn schoondochter 2 kinderen van Juda bij zich draagt. Ontzettende geschiedenis. Die heel eerlijk, maar o zo aangrijpend en o zo waarschuwend aan ons verteld wordt. Waarom wordt ze verteld? Wel om vele redenen die we vanavond niet allemaal kunnen noemen. Maar in elk geval ook, gemeente, opdat wij zouden zien de geweldige tegenstelling als tussen licht en donker, die in deze schriftgedeelte aanwezig is tussen Jozef en tussen Juda. Juda, vrij man, zoon van Jacob, vrij, maar hij misbruikt de vrijheid tot het vlees. En hij valt in de ene zonde na de andere. Want de zonde, zo hebben we een van de vorige malen gezien, is als een ketting, een ankerketting. De ene schalm grijpt in de andere. pad van de zonde loopt uit, zegt de spreukendichter, op de dood. Juda is bezig om zich dood te zondigen. En aan de andere kant Jozef. Jozef, slaaf. Jozef, ver van het beloofde land. Jozef, midden in het uiterst goddeloze en wufte Egypte. Maar Jozef blijft staande. Jozef vreest God. En als de verzoeking en de verleiding komt, die gezien de omstandigheden voor Jozef veel verleidelijker was en aantrekkelijker was dan voor Juda, dan blijft Jozef in de verzoeking van Potifars vrouw staande. Voelt u het contrast? En we vragen met een al, hoe komt dat toch? Wel, op die vraag kunnen we geen antwoord vinden als we alleen maar op de omstandigheden letten. Want de omstandigheden van Jozef zijn in Egypte aanvankelijk niet zo best. Jozef, zo lezen we, wordt door die Midianitische en Ismaëlitische kooplui die met specerijen voor de Egyptische hofdames op weg zijn naar Egypte, wordt hij verkocht. Daar ergens in de hoofdstad van Egypte komen ze aan. En daar op de markt, ja, daar worden allerlei dingen verhandeld natuurlijk. Daar worden ook slaven verkocht. Want de slavernij was in het Oude Oosten gemeengoed. En we moeten het ons zo voorstellen dat op zekere dag die Midianitische kooplui daar stonden op de slavenmarkt. En daar Jozef te koop aanboden. En Jozef was een flinke jongen. Hij was ook knap, schoon van gedaante en van uiterlijk. Een van de Bijbelverklaarders zegt, dat zal hij waarschijnlijk van zijn moeder gehad hebben, Rachel, want die wordt ons ook in de schriften getekend als een knappe vrouw. In elk geval, deze jonge knappe slaaf staat te koop aangeboden op de markt. Wat een vernedering voor Jozef. Want we herinneren ons dat Jozef door God dromen gehad had. Openbaringsmiddelen waarin hem verkondigd was van Gods wegen dat mensen, zelfs zijn eigen familieleden, zich voor hem zouden vernederen. En nu, in plaats dat hij koninklijke eer en goddelijke zegen ontvangt, wordt hij als een verschoppeling, als een slaaf te koop aangeboden. En ja, dan loopt daar een huismeester over die slavenmarkt. Want Potifar als machtig man aan het hof van Farao zal er echt niet zelf op uitgegaan zijn om een slaaf te kopen. Daar had hij zo zijn eigen personeel voor, een huismeester. En hij had misschien 's morgens tegen de huismeester gezegd, je moet toch eens kijken naar een nieuwe slaaf, want ja, die oudere slaven die doen hun werk niet zo goed meer en die wil ik eigenlijk gaan verkopen, zodat ze op het land werken. Maar ik wil voor ja, mijn prachtige huis en voor mijn hofhouding bijna die ik erop nahoud, toch een knappe jongen hebben die hier ja, wijn kan schenken en hand- en spandiensten kan verrichten. Kijk maar eens uit. En op diezelfde dag komt die huismeester van Potifar en hij ziet Jozef en hij beslist, dat is wel een geschikt iemand. En Jozef wordt verkocht, ze worden het eens over de prijs en hij wordt het eigendom met lijf en ziel, lijf eigen van Potifar. Laten we, gemeente, dat op ons in laten werken. Een vrije zoon van Israël, een vrije zoon van Jacob, verkocht als slaaf. En dat als slaaf van een heiden, van een Egyptenaar. En u weet dat zeker later in het oude Joodse volk Egypte het toppunt van het heidendom was. Egypte, het slavenhuis, Egypte, de duisternis. Nou, zo lazen de latere Israëlieten en zo leest het Jodendom vandaag die Jozefs geschiedenis nog, Egypte. Bovendien, een heiden, die Egyptenaar, Potifar, zijn naam betekent in dat oude Egyptisch, Pehotep Ra, geschenk van Ra. En Ra, dat was de zonnegod, een van de goden in Egypte die hooglijk vereerd werd. Geschenk van de zonnegod Ra, zoals wij soms ook kinderen de naam godsgeschenk geven. Theodoron is godsgeschenk en dat maken we tot de jongensnaam Theodorus of de meisjesnaam Theodora. Nou, op dezelfde manier droeg Potifar ook zo'n soort naam. Geschenk van Ra, van de zonnegod. En we kunnen er zeker van zijn dat die heidense afgodsdienst, ja, daar welig tierde in dat huis van Potifar. Want u moet weten, hij was een hoge hoveling aan het hof van de farao. En de farao en zijn belangrijkste vrouw, meestal een halfzuster, waarmee hij getrouwd was, want zo was dat de gewoonte in Egypte. Die farao werd beschouwd als de incarnatie van de zonnegod. Als de menselijke gedaante van de zonnegod. Hij werd als een god vereerd. Waarschijnlijk daarom had Potifar ook die naam Ra in zijn naam. Hij aanbad met vele anderen in Egypte de farao als de incarnatie, de vlees geworden, de mens geworden zonnegod. En in die afgodische sfeer moet Jozef werken. En zet u dan ook maar een streepje onder, moet Jozef werken. Daar is hij niet uit vrije wil gekomen, zoals wij uit vrije wil naar een baan kunnen solliciteren. Ook al is dat soms vandaag niet zo gemakkelijk om iets te vinden, maar het is toch uit vrije wil dat we dat doen. En het is ook uit vrije wil dat we een bepaald dienstverband aangaan. Ook al heb je misschien soms weinig keus. Maar Jozef had helemaal geen keus. Hij was slaaf. Hij moest. Hij moest daar die godsdienst op die huisaltaren en in de wilde feesten die ter ere van de goden gevierd werden, moest hij inademen dagelijks. En hij moest ook de zedelijke verwording, waarvoor Egypte zeker in die periode berucht was, inademen. Want met die afgodendienst in Egypte gingen allerlei vormen van zedeloosheid gepaard. Om maar één klein dingetje te noemen. Een van de grootste feesten in het oude Egypte was dat de bruiloft gevierd werd tussen de god van de zon en de godin van de aarde. Waarbij dan ook verwacht werd dat door de bevloeiing van de rivier de Nijl nieuwe vruchtbaarheid kwam. En dat soort feesten ging gepaard met de wildste uitspattingen. Jozef is er getuige van geweest. Hij zal er tegen wil en dank bij betrokken geweest zijn. En toch lezen we dat Jozef standvastig bleef in het vrezen van de Heere. Jozef, hoe kan dat? Terwijl je eigen broer, die vrij is om God te dienen, die omringd wordt door de sfeer en de atmosfeer van de tent van zijn vader, valt van de ene zonde in de andere. En jij, Jozef, omringd door de sfeer van de afgodendienst en van de zedeloosheid in Egypte, gedwongen om de dingen mee te maken en om te zien, hoe komt het dat je staande blijft? Wel, het antwoord ligt in dat woord wat we in het begin van onze tekst lezen. Dat van het begin dat Jozef in Egypte was. En de Heere was met Jozef. Ziet u wel, waren de omstandigheden nog zo tegen? Al was heel die atmosfeer vergiftigd door afgoderij en door zedeloosheid. Omdat de Heere met Jozef was, daarom kon Jozef staande blijven. Spurgeon, u weet wel, die bekende prediker uit het eind van de vorige eeuw in Londen, zegt in een preek over deze tekst: Dat is nu het miniatuur waarin heel Jozefs leven wordt samengevat. U weet wat een miniatuur is, een heel klein, prachtig gemaakt schilderijtje. Waarin haarfijn toch een bepaald beeld wordt getoond. Nou, dit kleine woordje, en de Heere was met Jozef, is het miniatuur. Het miniatuurportret van Jozefs leven. En de Heere was met hem. Dat verklaart alles wat hier in dit hoofdstuk gezegd wordt. En dan moet u dat niet opvatten zo van, en de Heere was met Jozef en zegende hem, zodat hij voorspoedig werd en zodat hij een steeds betere positie kreeg in het huis van Potifar. Natuurlijk hoort dat er ook bij. Maar u moet die woorden wegen in het licht van wat het woord van de Heere op allerlei andere plaatsen zegt. En de Heere was met Jozef. Dan betekent dat allereerst dat God met zijn gunst en met zijn genade, met zijn bijzondere ontfermingen en ondersteuningen met Jozef was. Dat is dus allereerst een woord met diepe geestelijke betekenis. God wist van Jozef af, daar in die geestelijke en zedelijke barbarij in Egypte. En wat zien we dan in deze geschiedenis zo heel duidelijk, gemeente? Dat dus het allerbelangrijkste is in ons leven. Of we mogen zeggen, op goede schriftuurlijke gronden, en de Heere is met mij. Want als God met je is, dan kun je overal zijn. Dan kun je in Egypte zijn. Dan kun je verzocht worden en verleid worden door alle mogelijke dingen. Dan kun je aangevallen worden. Dan kun je in de gevangenis gesmeten worden. Dan kun je, zoals sommige van de nieuwtestamentische vromen, de marteldood moeten sterven. Als God met je is, kun je overal zijn. Zullen we dat niet vergeten, jonge mensen, vaders, moeders, grootouders. We hebben het vaak over de geweldige zuigkracht die van allerlei machten en goden en verzoekingen in onze tijd uitgaat. En die is groot. We leven midden in Babel. We leven midden in Egypte. Want er is zoveel verschil niet tussen West-Europa anno domini 1995 en de geestelijke atmosfeer van het verwereldle heidense Egypte. Of van het zedelijk diep gezonken laat-Romeinse Rijk. Hoe kun je leven in zo'n situatie? Hoe kun je leven als alle geestelijke waarden omvergeworpen worden? Als je, zoals Jozef, van huis uit meegekregen hebt, eert God boven alles en je naaste als jezelf. Als je uit je vaderlijke tent de geboden van de Heere ingeprent hebt gekregen. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken, en noemt u ze maar op. En je komt in een omgeving als slaaf terecht, waar al die waarden en die normen met voeten worden getreden. Hoe zul je leven? Ach, daar denkt u wel eens aan als vader en als moeder, als uw kinderen groter worden en als ze hun eigen weg gaan zoeken in de samenleving. Daar denk je misschien wel aan als jonge vader, als jonge moeder, wanneer je staat bij het wiegje of bij de box van je kleine kinderen. En je denkt, wat zullen mijn kinderen nog meemaken? En we kunnen inderdaad in het licht van de schriften wel bezorgd zijn voor de Egyptische duisternis waarin wij maatschappelijk en zedelijk gezien vandaag de dag leven. Een duisternis die, als ik me niet vergis, alleen maar donkerder dreigt te worden. Maar hier ziet u het geweldige van deze geschiedenis. Zelfs in Egypte. Zelfs midden tussen alle verzoekingen. Als God met je is, kun je overal zijn. Nou, dan is dat toch wel het allereerste, gemeente, om naar te zoeken. Of we dat door genade mogen weten, mogen leren. Heere, wees u met mij. Want als u met me bent, kan ik overal gaan en staan. Kan ik leven en kan ik sterven. Maar dat is niet het enige. Er is nog meer. Kijk, het laat ons ook zien dat de Heere met mensen wil zijn, zelfs in Egypte. Zelfs onder de zware slavendienst. God wilde niet alleen wonen in de tenten van Jacob, daar in het zuiden van het land Kanaan. De God van het verbond, want de naam Heere staat hier met allemaal hoofdletters, de verbondsnaam. De God van het verbond wil ook wonen in Egypte en ook wonen als Jozef daar als jonge man van zo'n 17, 18 jaar, vermoeden we, van huis en haard verstoken, verkocht wordt en midden in een heidense omgeving moet opgroeien. De Heere staat dat niet in de weg. Gemeente, zullen we dat niet vergeten? Dat de Heere ook bij het ellendigste, armste, bij de slaven wil wonen. En dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Want terwijl de uiterlijke omstandigheden eigenlijk helemaal niet zo florisant zijn, terwijl Jozef slaaf is, eigenlijk helemaal het eigendom is van die heiden, en te midden van die heidense atmosfeer daar opgroeit, is de Heere met hem. En waaruit blijkt dat nou? Dat blijkt hieruit dat hij Jozef bewaart voor de zonde. En dat Jozef midden in die omstandigheden toch een toevlucht heeft. Nee, we lezen niet uitdrukkelijk dat Jozef veel de Heere bad en smeekte. Daar zwijgt de schrift hier over. Maar als we de inhoud van die woorden en de Heere was met Jozef op ons laten inwerken, dan kan het niet anders of dat betekent ook dat de Heere Jozef bewaart voor de zonde en beschermt in allerlei omstandigheden. En dat Jozef van zijn kant de Heere in alles nodig heeft. Want dat kan niet anders. Als de Heere met je is. En de Heere in gunst op je neerziet. En de Heere je omringt met al de blijken van zijn zorg. Dat verbindt aan hem. En dan komen we bij een belangrijk aspect. Van die vraag waarmee we begonnen zijn. Niet. Hoe weet je nu dat de Heere met je is? Nou, één van de Bijbelse tekenen is dit. Dat de Heere je bewaart te midden van de verzoekingen en de verleidingen. Dat de Heere je bewaart voor openlijke zonde. Dat is iets wat in de Bijbel heel duidelijk telkens naar voren komt. Het is dus geen best teken, gemeente, als het zo makkelijk gaat in ons leven. En dan bedoel ik zo makkelijk in de dienst van de zonde. Het is niet zo'n best teken als we zo makkelijk met de wereld mee kunnen. Geestelijk gesproken is het nodig dat de God die met Jozef was, ons bewaart voor de zonde. En dat wil zeggen, ons een hart geeft waarin we verdriet krijgen over de zonde. En zoals onze catechismus dat zegt, de zonde leren haten en vlieden. En nog een kenmerk. Wanneer de Heere met ons is, dan verbindt dat aan de troon van Gods genade. Dan hebben we God in alles nodig, niet alleen in de tegenspoed van de slavernij, maar ook in de voorspoed. Dan bidden we, Heere, bewaar u me voor alles waarvoor ik te bewaren ben, heel bijzonder voor de zonde. Dan smeken we, o God, geef mij genade, vergeef mijn zonde. Dan smeken we, Heere, zie op mij in uw gunst van boven. Dan hebben we de Heere in alle dingen nodig. En is dat nu het geheim geworden van ons leven? Dat we de zonde leerden haten en vlieden. En dat we de Heere in alles nodig leerden krijgen. Kijk, die vraag komt in deze geschiedenis in alle ernst en in alle gedrevenheid tot ons. Want de Heere was met Jozef. Kijk, en dan is het zo, wanneer de Heere zo met Jozef is, dan zal dat voor Jozef heus niet altijd gemakkelijk geweest zijn. Want als de Heere hem bewaart voor de zonde en als het de Heere hem verbindt aan de troon van zijn genade, zodat hij de Heere in alles nodig heeft, dan zal het heus wel eens geweest zijn in zijn hart storm. Waarom? Heere, waarom? Ik kan uw weg niet begrijpen. U hebt me die dromen gegeven dat mijn ouders zelfs voor me zouden knielen en dat u me zou verhogen uit het stof, maar ik word in het stof neergedrukt, slaaf, geketend. En nu weliswaar vrij in de woning van mijn meester, van Potifar, maar toch slaaf. In een omgeving en een atmosfeer waar ik eigenlijk niet kan ademen, Heere, wat is uw weg? Jozef heeft het in die tijd ook echt niet altijd kunnen begrijpen. En Jozef heeft het in die tijd ook niet altijd in Gods hand kunnen geven. Het zal gestormd hebben in zijn leven. Maar dan denken we weer aan dat woord uit Psalm 105, wat al verschillende keren onze aandacht vroeg. Totdat het woord van de Heere kwam, totdat de belofte van de Heere vervuld werd. Die belofte die hij in de dromen had ontvangen. Tot die tijd toe heeft hem de rede des Heeren doorlouterd. Dit was een tijd van beproeving. Een tijd van vernedering voor Jozef. Een tijd waarin hij geoefend werd. Een tijd waarin hij voorbereid werd voor de taak die hem straks zou wachten om verlosser te worden van een groot volk. Safnat Paanea heet hij dan, behouder van het volk van Israël. Kijk, en daar zit ook zo'n les in, gemeente. Die diepe weg die Jozef gaan moet, dat is de weg waarin God Jozef beproeft. God is wel met Jozef, maar hij beproeft hem. En hij bereidt hem voor in de weg van de beproeving voor een grote taak en voor een groot werk dat hem wacht. O, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Wij lezen in de Bijbel dat de Heere zijn kinderen soms beproeft. Door allerlei omstandigheden in hun leven, door moeitevolle omstandigheden, dat kan een beproeving zijn. Maar ook bijvoorbeeld door geestelijke strijd of door innerlijke verlating en aanvechting. Geestelijke beproeving. En dan zeg je wel eens, Heere, waarom? Want je kan de weg van de Heere niet altijd begrijpen. Dat kan zelfs het liefste kind van de Heere wel eens niet. Want ik lees van Asaf, en dat was toch een man die dicht bij de Heere geleefd had, dat hij de weg van de Heere niet kon begrijpen toen alles zo anders liep in zijn leven. Maar dan is die beproeving nodig. Waarom? Wel, die beproeving is nodig opdat wij zouden leren niet te bouwen op mensen. Het niet te verwachten van onszelf. Meer en meer leren sterven aan jezelf. Opdat we de zaligheid buiten onszelf gaan zoeken en alles volkomen van God en van God alleen zouden verwachten. Die beproevingen, diepere ontdekking in het geestelijke leven, soms moeilijke wegen die God houdt, waarin hij ons kastijdt. Ze zijn nodig, gemeente, voor het volk, voor de kerk van de Heere, opdat de kerk geoefend wordt, leert sterven aan zichzelf. en u alleen het van God leert verwachten. Nou, Jozef moest ook leren sterven aan zichzelf, want ook al was hij een jongen die de Heere vreesde. Ja, in het begin van de geschiedenis krijgen we toch wel eens een beetje de smaak in onze mond dat hij wat hoogmoedig was met zijn mooie jas. En met al die dromen die hij gehad had, Jozef moet vernederd worden op de zeef. En dat is nu zo nodig, gemeente. Dat hij voor het eerst of opnieuw in de weg van de beproeving en van de aanvechting soms en van het ontdekkende licht van de Heilige Geest beproefd worden. Opdat we leerden sterven aan onszelf en onze hoop alleen op God zouden stellen. O, dat heeft Jozef geleerd in deze donkere weg. En de Heere was met Jozef. Dat heeft hij ondanks alles ervaren. En al begreep hij alles niet. Als hij geweten had wat er gebeurd was in het leven van zijn oudere broer Juda, dan had hij misschien toch gezegd, daar in dat slavenhuis bij Potifar in Egypte: Heere, dan ben ik niet jaloers op hem. Niet jaloers op de wereld die zich uitleeft in de zonde. Want ondanks de beproeving, dwars door de beproeving heen, ja, juist in de beproeving was de Heere met deze Jozef. En bovendien, dat is het andere aspect van die beproeving wat we erbij moeten betrekken. Niet alleen gebruikt de Heere die beproeving om Jozef te oefenen en te leren in volkomen afhankelijkheid van de Heere te leven en niet te steunen op zijn eigen werken of op zijn eigen wijsheid. Maar de Heere gebruikt die beproeving ook om Jozef voor te bereiden voor zijn taak. Ja, dat gebeurt niet voor ieder van Gods kinderen. Maar heel in het bijzonder voor degene voor wie de Heere iets bijzonders heeft weggelegd. Een bijzonder ambt. Of gewoon maar, ja, het is niet gewoon, vader of moeder te zijn in een gezin, grootvader en grootmoeder te zijn van een grotere familie. En voorbidder te mogen zijn voor je kinderen en voor je kleinkinderen, want dat is ook een groot ambt. Als God iemand tot een grote taak roept, dan gaat dat vaak door de diepte heen. Dan bereidt hij ze door een diepe weg voor. Jozef moest onderkoning worden. Zo moest hij door God gebruikt worden om een groot volk in het leven te behouden. Nou, hij werd door de diepte van die slavendienst en van die gevangenis heen, werd hij voorbereid. En wat denkt u van Paulus, Saul van Tarsen? Saul van Tarsen, u moet het maar eens nalezen in Galaten 2. Toen hij geroepen was op de weg naar Damascus, toen is hij eerst 3 jaar lang in Arabië geweest, in de woestijn. En in die woestijntijd, de eenzaamheid, de beproeving, werd hij voorbereid om een bruikbaar instrument te worden in de handen van God. Dat was die voorbereidingstijd van de beproeving. En Luther zegt, ja, voordat ik reformator werd en wist dat ik door God geroepen was om zijn werk te werken, toen heeft Luther in het klooster gezeten, toen heeft hij innerlijke benauwenissen gekend. Dat was, hij zegt, de voorbereidingstijd, de arbeid in der tiefe, het werk van God in de diepte. En Johannes de Doper, als hij geroepen wordt om de voorloper te zijn van de Heere Jezus, dan wordt hij jarenlang in de woestijn, in de eenzaamheid voorbereid. En zelfs de grote zaligmakende Heere Jezus Christus heeft voor zijn grote arbeid een voorbereidingstijd gekend van 30 jaar. Gemeente, dat is een patroon wat we in de Bijbel terugvinden. En daarom moeten jonge mensen, zeker ook jonge mensen die in hun hart wel eens denken misschien over een van de ambten, maar niet zo hard lopen, maar de Heere laten werken en op Gods leiding en Gods tijd biddend wachten. Want als we over de voorbereidingstijd van God heen zouden werken, liggen de dingen niet recht. En God weet wat het beste is voor zijn kinderen en voor zijn knechten, ook in deze dingen. Kijk, en zo zien we wat een lessen er liggen in deze eenvoudige geschiedenis. Maar we zijn aan het eigenlijke nog niet eens helemaal toegekomen. Want door die diepte heen waarin Jozef beproefd werd, opdat hij op God zijn hopen zou stellen en voorbereid werd om een machtig verlosser te worden in de handen van hem die hem geroepen had, werd Jozef gezegend. Hoe? Nou, laten we de lijnen eerst maar eens wijd trekken. Jozef werd gezegend, zo lezen we in zijn gewone dagelijkse werk. Daarin zegent God. Moet u eens goed luisteren. Wij moeten leren, gemeente, te letten op Gods daden in het gewone leven. Daar zijn we nogal eens ver van af tegenwoordig. Dat komt door verschillende redenen. Een van de redenen is dat wij mensen in deze geïndustrialiseerde en getechniseerde samenleving ver van de natuur leven doorgaans. Onze afhankelijkheid veel minder beseffen enzovoort. Maar Jozef was een man die mocht merken dat de Heer hem in zijn dagelijkse leven zegende. Dat kwam omdat hij afhankelijk leefde. Omdat hij God in alle dingen nodig had. Soms, ja, morgen is het zo'n feest, weet u wel. Zo'n wild feest ter ere van de God van de vruchtbaarheid Apis. Die vereerd werd in de vorm van een stierkalf, later een gouden kalf, is daar ook nog een herinnering aan. En dat was zo'n wild feest van drank en bedwelmende middelen, waarin van alles gebeurde. Hij moest het klaarmaken, ook in het paleis van zijn Heer en Meester. Heren, hoe moet dat toch? Om mezelf onbesmet te bewaren van deze wereld. Kijk, en dan gebeurde het, gemeente, dat de Heere, terwijl hij misschien wel een halve nacht wakker gelegen had, er toch voor zorgde dat hij niet mee behoefde te doen. Want echt, jonge mensen, als we in deze dingen afhankelijk zijn van de Heere, dan baant de Heere soms een weg, ook in je dagelijke omstandigheden, op school of bij de opleiding die je volgt, dat je toch niet mee hoeft te doen. En het was zelfs zo bij die Potifar dat anderen het gingen, bij die Jozef, dat anderen het gingen zien. Potifar ging opmerken en zijn collega's slaven gingen opmerken, die Jozef, die doet alles voortreffelijk. En hij is toch anders dan wij. Die God van Jozef is met hem. Kijk, in hoeverre Potifar natuurlijk verstaan heeft wie de Heere was, de God van Jozef, dat weten we niet. Maar er was toch iets van een besef, ja, zoals die Jozef gezegend wordt in zijn werk, zo voorspoedig als hij is, overal waar je hem aanzet, hij doet het trouw en het gaat voortreffelijk beter dan wanneer je er een andere slaaf aanzet. God is met Jozef. Dat is een wonderlijk iets, gemeente, dat wanneer je in de dagelijkse dingen en ook in het geestelijke mag leren afhankelijk te zijn van de Heer. Echt afhankelijk. Dan komen er wel eens momenten dat dat ook door anderen gezien wordt. Eén aangrijpend voorbeeld. Maar ze zijn met tientallen te vermenigvuldigen. Het is een aantal jaren geleden gebeurd dat ergens uit een van de gemeenten een diaken heel ernstig ziek was. Hij had tot 3 keer over een zware hartinfarct gehad. En lag op de intensive care in het ziekenhuis. En de familie was opgeroepen. Medisch gesproken was er geen hoop. En de dokters hadden de familie keurig en gevoelig voorbereid dat het kon nog een dag, nog 2 dagen duren. Groot verdriet in het gezin. De man was nog maar 42 jaar oud. Maar onder velen die de Heere vreesden, was gebed en ook hij zelf mocht het voor de Heere neerleggen. En het wonder gebeurde 3 dagen na zijn laatste hartinfarct. Controleren de dokters en ze zien, er is een wonder gebeurd. Het heeft zich hersteld op een manier die medisch gezien eigenlijk niet verklaard kan worden. En een week later, 10 dagen later, wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. En een van de doktoren, van wie bekend was in de hele streek, dat hij om God nog gebod iets gaf. En eigenlijk vijandig en spottend was tegen het woord van de Heere. Die riep hem toen hij weg zou gaan met zijn vrouw terug. En de man was aan grote ontroering ten prooi. Kerel, zegt hij, nou moet jij me eens vertellen wat er met je gebeurd is. Ja dokter, hoezo? Want wat er met jou gebeurd is, dat is medisch gesproken niet te verklaren. Of is die God van je aan het werk geweest? En toen keerde hij zich om. En zocht de stilte op. Of is die God van je aan het werk geweest? Kijk, daar heb u net zoiets. De Potifars en de Egyptenaren. Soms zien ze het. En omdat die Potifar het zag en de collega's slaven het zagen, werd Jozef op allerlei plaatsen geroepen, ja, waar hij eigenlijk als jongste slaaf normaal gesproken niet geroepen werd. Uiteindelijk gaf Potifar alles in Jozefs handen, zodat hij eigenlijk de huismeester werd. De baas, zouden wij zeggen, van de andere slaven. En zozeer was alles in Jozefs handen, dat Potifar, die een druk bestaan had als een van de belangrijkste hovelingen van Farao, nergens anders in zijn hele huis zich om bekommerde dan wanneer hij thuis kwam om te eten. Nou, dan zag hij dat het voedsel, het brood voor hem stond. Maar verder bekommerde hij zich nergens over. Hij wist niets van wat er in het huis gaande was, want hij kon alles aan Jozef toevertrouwen. Wat zien we hier? De zegen van de Heere, zegt u, ja. En waar komt die nou in uit? Wel, die komt daarin uit dat Jozef trouw was. Dat Jozef, ook al leefde hij in een zondige omgeving, trouw het beroep, de taak, de plicht, het ambt wat God hem opgelegd had, vervulde. Ook al waren er heus vele dingen die tegen hem indruisten. Jozef was trouw en God zegent het. Gemeente, laten we het niet vergeten. God zegent ook in het gewone leven, wanneer we in ootmoedige afhankelijkheid van hem, trouw en naarstig, zoals het huwelijksformulier het zegt, ons beroep en onze plicht vervullen. Paulus zegt in de brief aan de Thessalonicenzen dat luiheid een bewijs is van ongeloof. En trouw, ook al is onze baas en ook al is misschien de regering onder wie wij werken, een regering die niet regeert overeenkomstig het heldere, klare geluid van het woord van de Heere, toch maar trouw zijn in onze taak, in onze roeping. Want degene die over ons gesteld zijn, of dat nu een paars kabinet is, of Potifar, de overste van de trawanten van Farao, de overheid is Gods dienares. En wij zijn behoorlijke gehoorzaamheid verschuldigd. En als we dat in afhankelijkheid van de Heere met een biddend hart doen, God zegent het. Ziet u hoe praktisch deze dingen ook voor ons zijn vandaag. Maar we zouden tekort doen aan de tekst en aan de diepe strekking van het woord zoals dat voor ons ligt, als we bij die wijde, brede kring zouden blijven staan. Want we lezen, en dat is een kleine trek in de geschiedenis die u misschien nog niet opgevallen is, dat de Heere Jozef zegende, maar ook dat de Heere het huis van Potifar zegende om Jozefs wil. Toen Jozef dus trouw zijn beroep vervulde en in biddend opzien tot de Heere zijn weg ging en de zegen van God mocht ervaren, zo dat hij van de laagste slaaf tot de hoogste slaaf werd. Toen zegende de Heere ook Potifar. En dat is ook zo'n trek in het woord van de Heere, wat voor vandaag de dag niet zonder betekenis is. Waarom zegent de Heere een land? Waarom zegent de Heere een volk? Waarom zegent de Heere nog deze wereld? Waarom gaat zijn zon nog op over bozen en over goeden? Omdat er nog mensen zijn die de Heere vrezen. En omdat er nog mensen zijn die toegebracht moeten worden tot de gemeente die zalig wordt. Omdat er nog mensen bekeerd moeten worden. Waarom bestaat de wereld nog? Waarom is Nederland nog een vrij land? Waarom gaat het ons betrekkelijk nog goed? Ook al hebben sommigen het in de nadagen van deze welvaartstijd wel weer wat moeilijk gekregen. Omdat er nog kinderen van God zijn. En omdat er nog mensen zijn die als arme zondaren behouden moeten worden. En zo ziet u dat de zegen van God ook in het gewone leven altijd een geestelijke spits heeft. Als het u nou goed gaat in uw leven en u bent onbekeerd. Als jij jongen of meisje nu 19 of 20 of 25 bent en de Heere heeft je gezegend. Je hebt een prachtige baan, je hebt een mooi leven. Wat brengt het ons? Het moet ons toch brengen tot de God van Jozef. Dat we onder de blijken van Gods gunst en goedheid vernederd zouden worden. In het besef zoals we dat vanmorgen zagen. Dat de schepper van hemel en aarde ons met zijn zegeningen omringt. En wij aan het doel van die schepper niet beantwoorden. Heere, wat bent u goed en wat ben ik een dwaas en een blinde. Is het zover al gekomen dat de zegenende hand van God, of om het met de woorden van de apostel te zeggen, de goede tierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God, u tot bekering gebracht heeft? Bij Potifar lezen we daar niets van. Eigenlijk laat de geschiedenis het tegenovergestelde zien. Potifar wordt er niet door bewogen. Ja, een beetje onder de indruk raakt hij. God is met Jozef. En hij voelt er iets van een heimelijk respect en ontzag voor. Maar hij buigt niet. Dat is erg, gemeente, als de zegeningen ons hart niet verbreken. Als ze ons niet uitdrijven tot de God van Jozef. Dat is erg als de slagen ons niet naar de troon der genade brengen. Als de tegenspoed het niet doet en de goedheid van God in zijn zegeningen het ook niet doet. Mijn jongen of meisje in de kerk, wat moet het dan nog doen? En er zijn er vanavond in de kerk van wie de Heere moet klagen. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard gedaan? Wat heb ik meer in jouw leven en aan jouw leven gedaan wat ik niet gedaan heb? Want echt, die zegeningen die in de tijdelijke leven tot ons komen, dat zijn grote wonderen. Maar ze hebben een spits. Ze zoeken, ze roepen, ze dringen aan tot behoud. En dan zien we het. Daar mocht Jozef iets van kennen. Wat Potifar niet verstond en de slaven uit dat verblijf waar Jozef huisde niet verstonden, dat verstond Jozef. God zegen, die maakt me rijk. En ook al ben ik gevangen, ook al ben ik een slaaf, de Heere is goed. Kijk, en daar mocht Jozef mee eindigen in de Heere. En dan komen we nog even terug op dat kleine woordje wat ons eigenlijk in heel de preek over dit gedeelte bezig gehouden heeft. En de Heere was met Jozef. Weet u wat de rijkdom van Jozef was, dat hij verhoogd werd aan het hof van Farao, van deze Potifar? Dat de Heere zijn werk zo voorspoedig maakte, ja, daar was hij ook blij om en daar was hij ook dankbaar voor. Maar het grootste was, Heere, dat u van me af weet. Heere, dat u met me bent. Dat u me niet verlaat. Dat u in gunst op mij, Jozef, wilt neerzien. Het is voor Jozef een steeds groter wonder geworden. Want zo is het altijd voor ieder die de Heere vreest. Als de Heere op je neerziet en met je wil zijn. Want weet u, Jozef moest inleven zoals wij allemaal. Van nature is de Heere niet met ons. Is God tegen ons. Want God vertoornt zich over onze zonde, over die van jou, van u en van mij. En omdat God zich over de zonde vertoornt, is hij tegen ons. Misschien gaat u daaronder gebukt. En zegt u, ja kijk, als u dat nou zegt allemaal over Jozef, dan geloof ik dat de schrift dat inderdaad zo zegt, God met Jozef. Wat een wonder, maar vertel u me eens, hoe kan ik daar nu aan komen? Want ik voel niet dat God met mij is, ik voel dat ik gezondigd heb en daarom God tegen. Mijn geweten klaagt me aan, het woord veroordeelt me. En als u preekt en spreekt over de kinderen van God en over wat God aan zijn kinderen geeft, dan voel ik me een buitenstaander. Weet u wat u dan nooit moet vergeten, dat Jozef precies zo was en is, zoals u bent van nature. We zijn allemaal hetzelfde. Adams kinderen, God tegen. En dat Jozef mag ervaren, toch God met mij, dat heeft hij alleen te danken aan hem die meer is dan Jozef en die na hem komen zou, wiens komst in heel het Oude Testament wordt aangekondigd, Jezus Christus. Want Jezus Christus, Gods eigen Zoon, heeft zich laten vernederen. Hij was net als Jozef, of ik moet zeggen meer nog dan Jozef, toen hij zich heeft laten vernederen en in de slavendienst hier op aarde kwam. Hij heeft getrouw gewerkt. Onder de machten van de zonde, onder de toorn van God. Ook al kostte het hem het leven, hij is getrouw geweest, zegt de apostel in Hebreeën 3, in al zijn huis. En juist zo, gemeente, heeft hij de weg geopend, dat arme zondaren, ondanks hun zonde, zalig kunnen worden. En dat de schuld kan worden uitgedelgd, omdat hij de getrouwe zaligmaker was. Die alles deed wat zijn vader hem opdroeg. Ook al kostte het hem de dood. Heb u wel eens mogen mediteren over die gehoorzaamheid van Christus. Die in stille gehoorzaamheid getrouw was in alles wat hij deed. En die dat nu deed om de deugden van zijn vader te verheerlijken. En om arme zondaren die God tegen hebben zalig te maken. O, wat wordt Jezus Christus dan dierbaar. Wat wordt hij dan noodzakelijk. Wat wordt hij dan beminnelijk. Als we zien mogen dat nu bij hem alles te vinden is. En als hij vanuit het woord zichzelf verklaart. En laat zien wie hij is. En het zegt vanuit de prediking van het evangelie. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Als hij de belofte toepast aan het hart en het treurige hart vertroost en het verslagene hart weer opricht en het vragende hart antwoord geeft. Och, dan verzekert hij het ook. Want dat doet de Heere Jezus toch in het leven van de zijne. Ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Dat staat in Hebreeën 13 zo met klem. Het is onmogelijk, staat er letterlijk, dat ik u ooit verlaten zal. Letterlijk, ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. Hij belooft dat aan al de zijnen. En wie dat nu op kosten van het bloed van de Heere Jezus Christus en op kosten van zijn gerechtigheid mag weten, die mag het ook ervaren in Christus. God niet tegen me, maar God met mij. Want hij is Immanuel, God met ons. En al is dat geloof niet altijd zo sterk en ook niet altijd onaangevochten, toch blijft het vast, omdat hij de getrouwe is. En omdat hij nooit laat varen de werken van zijn handen, de werken van zijn doorboorde handen, de werken van zijn genade. En gemeente, dan is het waar, wat er dan ook tegenop komt, gevangenis, slavendienst, valse beschuldiging, noemt u het maar op, hij blijft staande. En omdat hij staande blijft, zal hij altijd met zijn kerk blijven, totdat ze eeuwig zalig wordt, om hem te kennen, hem te loven, tot in alle eeuwigheid. En daarom zingt de kerk het ook, dwars door de gevangenis, en door de strijd en door de vragen heen. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze prediking en aan het einde van de dienst en ook van de diensten van deze zondag. Wil u wat we samen gezongen hebben bevestigen. Zoals u Jozef niet liet onderdrukken door de vijand, zo geldt het veel meer van die grote Davidszoon van wie deze psalm zingt, Jezus Christus. Dat gij hem sterken zult, ook in de donkerste duisternis, dag en nacht. En dat hij de overwinning behaald heeft en behalen zal. En dat hij zich niet in duistere engten zal laten dringen. O Heere, daarom is er hoop, ook in deze tijd vol vragen en vol strijd. Wil u dan ook onder ons uw koninkrijk uitbreiden? Wil u geven dat er velen, zoals Jozef mogen zijn, staande mogen blijven? En wil u geven dat er velen mogen zijn die zoals Jozef het door genade mogen gaan leren, dat ondanks alle tekort en schuld en zonde u nabij bent, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart wat schrijend tot u vlucht, ja, dat u met zulke mensen bent vanuit het werk van de Heere Jezus Christus. Ga met ons, Heere, ook deze week die we samen begonnen zijn in, sterk ons bij ons werk. Wees met de kinderen op school. Wil u ieder van ons gedenken wanneer we werken mogen of wanneer we nog vakantie mogen houden. Of wanneer we niet meer werken kunnen of geen werk hebben. Zegen ons allen. Wil u volgende week zondag de gemeente samenbrengen. Wil u professor Velema gedenken die dan hier hoopt te preken en ook met ons zijn. En breng ons op uw tijd allen weer samen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers, is onze slotzang. Ede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.